We leven in een historisch ongekende tijd. In de zin dat er ook ongekende welvaart en is in onze dagen. Het is nog nooit zo luxe geweest. Wij leven, als je 100 jaar teruggaat of 100, 200 jaar teruggaat, leven we allemaal als koningen. Warm water, hè, we hoeven alleen maar de kraan aan te zetten. Elektriciteit, nou dat hadden ze niet eens. Vermaak, ja, daar hadden ze een hofnar, hè. Wat wij allemaal als vermaak over ons heen krijgen, het is bizar. En er is ook zeldzaam veel wellust en genot in onze tijd. De waarde echter van liefde, trouw, eerlijkheid, integriteit staan ontzettend onder druk. En net als gehoorzaamheid aan God. Het is heel vreemd voor heel veel mensen om gehoorzaam te zijn aan God. En veel mensen zijn op zoek naar de zin van het leven. Moe van het zelf zin geven aan hun leven. Eenzaam, beschadigd. En waar je voorheen, als je op zoek was, enkele mogelijkheden had, enkele keuzes die je kon maken. Hè, wat was het toen ik opgroeide? Nou, je was of gereformeerd of katholiek of protestant dan, of socialist. En dan had je ook nog wat humanisten. Maar dat waren vier smaken en daar hield het een beetje mee op. Maar nu, het lijkt wel alsof er een gigantische supermarkt van zingeving is in deze wereld. Waar iedereen met zijn karretje doorheen loopt. En dan pakt dat boeddhisme en wat van dit en wat van dat. En alles wordt in het karretje gestopt. En zo proberen mensen zin te geven aan hun leven. Maar het grote geloof van de dag van vandaag is dat je het allemaal zelf moet doen. Allemaal uit jezelf moet halen. En hoe kom je er nou achter wat echt waar is? Wat de diepere betekenis van het leven is? Waar is de liefde? De echte liefde die blijft. Waar is rust voor je ziel? Is het in die oefeningen en meditatie? Of zit het dieper? Zit het ergens anders? En ook voor ons. Als je denkt, ja, ik geloof in God. Ik ken hem. Is het toch een uitdaging om hem echt te leren kennen. Wat zijn de kenmerken van de ware God? En waarin zit het verschil tussen wat echt waar is en al die andere mensen die claimen de waarheid te hebben? Niet dat ik op al die vragen een antwoord heb, maar we gaan bij een paar van die vragen stilstaan. We gaan kijken, en dan mag je de volgende dia laten zien. En dat is eigenlijk, ik heb twee slides. Dit is het overzicht. We gaan namelijk stilstaan bij een bekende geschiedenis voor veel mensen. In 1 Koningen 19, die eerste 18 versen. En we gaan eerst een beetje inleiden. Dan gaan we naar de tekst toe. En dan gaan we erover nadenken wat het nou betekent. Maar voor velen is de geschiedenis van Elia, want dan gaat het over Elia. En welke lessen wij vanuit zijn leven een paar lessen zouden kunnen leren. En velen van jullie kennen dat gedeelte van Elia. En we gaan toch even kijken wat er aan vooraf gaat. Eigenlijk staan er maar een stuk of 5, 6 hoofdstukken over Elia in de Bijbel. In 1 en 2 Koningen. En dat begint eigenlijk met hoofdstuk 17. Dat Elia daar ten tonele komt. Maar er zijn in zijn tijd best wel wat overeenkomsten met onze tijd. Men is het spoorbijster in Israël. En er is heel veel genot en welvaart en vermaak. En ja, waar gaat het eigenlijk om? Waar gaat het leven om? In het noordelijke rijk Israël is Achab aan de macht gekomen. En dat is een hele sluwe diplomaat. Er was 100 jaar oorlog. Sinds dat het noordelijke en het zuidelijke rijk uit elkaar gegaan waren, was er altijd strijd. Probeerde het zuidelijke rijk altijd grip te krijgen op het noordelijke rijk. Maar Achab, die heeft via huwelijken, heeft hij een soort verbond gesloten met het noorden en het zuiden van zijn gebied. Hij is getrouwd met Izebel. En dat was een dochter van de koning van Sidon. En dat zit in het noorden. En hij heeft zijn dochter uitgehuwelijkd aan de kroonprins van Juda. En daardoor stopte de strijd. En was er redelijk wat welvaart, hè, dat was in opkomst. Maar wat kreeg hij erbij? Izebel, een priesteres van Baal. En die maakte van de Baalverering een staatsgodsdienst in Israël. Het compleet tegenovergestelde van de wil van God. En ze wilde zelfs alle profeten van God vermoorden. En dat was al aardig op weg om dat te doen. Dan komt Elia. Elia die komt met zijn kamelen, haren mantel en zijn leren lendendoek. Komt hij in dat prachtige paleis. En hij spreekt Ahab aan. En hij heeft een eenvoudige boodschap. Het zal voorlopig niet regenen. Totdat ik het zeg, zal het niet meer regenen. En Ahab die ziet natuurlijk zijn prachtige welvaart verdampen. Want met zo'n natuurramp, met zo'n natuurgebeuren, gaat je welvaart er helemaal aan. Al zijn menselijke pogingen om het volk, hè, ja, dat wordt een streep doorgehaald. Elia maakt in die, als je dat verder leest, in hoofdstuk 17 en 18 fantastische wonderen mee. Hij vlucht, hè, want hij heeft al door van nou. En Ahab gaat hem ook zoeken. Hè. Die zoekt er langs alle rivieren van het land, zoekt hij hem, maar hij kan hem niet vinden. Hij is eerst bij zijn geboorteplaats in de buurt, bij die Kirt, die rivier. Maar dan krijgt hij, als dat opdroogt, krijgt hij de opdracht om naar Sarfat te gaan. En Sarfat, dat ligt net onder Sidon. En wie kwam er van Sidon? Izebel. Dus eigenlijk gaat hij zich verstoppen. Of de Heere God vertelt hem zich te verstoppen vlak onder de bron van het kwaad. En daar blijft hij. En maakt hij hele bijzondere dingen, maar ik moet maar eens lezen. Maar dan beginnen we eigenlijk bij waar het gedeelte, dan komen we bij hoofdstuk 18. En dan moet Elia moet weer naar Ahab toe. Er zijn verschillende pogingen gedaan om hem te vinden en te vermoorden. Maar hij moet weer naar Ahab toe. En dan komt hij daar. En dan is Ahab totaal niet, geen berouw, geen schuldgevoel, geen respect. Hij geeft Elia de schuld. Hij is nog steeds woest op Elia. En Elia die krijgt dan van God de opdracht om een soort wedstrijd uit te schrijven. Eigenlijk, hè, dat zouden wij toch ook wel willen. Hè? Dat er een soort wedstrijd zou komen van wie is nou de ware God. Dat iedereen het kan zien. En hij zegt tegen Ahab, ga, roep alle mensen van het volk bij elkaar. En alle priesters en profeten van die afgodendienst. Kom allemaal bij elkaar en dan gaan we een wedstrijd houden om te laten zien wie de ware God is. En misschien weet u het wel, hè? Ze moeten twee altaren bouwen. En nou, die Baalpriesters en profeten, die dansen zich helemaal suf. Die snijden zichzelf en die raken helemaal in vervoering. En dan zo'n beetje tegen de avond, dan zegt Elia, nou is wel genoeg. He, want er komt geen vuur in de hemel. Dat was het om, waar het om ging, he, dat er vuur uit de hemel kwam. En dat het altaar, he, dat offer wat gebracht werd, dat verteerd zou worden. Of alleen maar ging branden, dat was eigenlijk al genoeg. En dan gaat Elia zijn gang. En hij maakt het altaar en hij gooit er echt helemaal vol met water. En dan bidt hij één simpel gebed. En er komt toch een kracht uit de hemel. Dit hele, dus het vlees wordt verteerd, het hout wordt verteerd. De stenen die verdampen als het ware in het water ook. En dan valt het, God op, het volk op zijn knieën en zegt, de Heer is God, Yahweh is God, Yahweh is God. Dat is eigenlijk ook de naam van Elia. God is Yahweh. En dan komt de regen. En de regen die komt. En Elia, dat is het laatste vers van hoofdstuk 18. Elia die gaat als eerste naar de stad, naar de hoofdstad, Jezreel. Door goddelijke kracht. Gods hand is op hem en hij is nog voordat de koning er is, is hij daar. En daar gaan we lezen in de Bijbel. 1 Koningen 19, vers 1. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Eigenlijk zegt ze: ik vervloek mezelf als ik je morgen niet doodgemaakt heb. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knechten achter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in en ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder de bremstruik liggen, slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heer kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar zijn voor u. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Wij kennen die berg ook als de berg Sinaï. Wat is er nou zo gebeurd? Wat is er nou gebeurd dat Elia zo reageert? Hij krijgt één bericht van Izebel dat ze hem wil vermoorden. Ze vervloekt zichzelf om hem te kunnen vermoorden. Zullen vermoorden. Maar 1 Koningen en 1 Kronieken, die boeken, dat zijn historische boeken. Daar zie je niet zo heel veel van wat nou de gedachten of de verwachtingen of de gesprekken zijn. Dit is een uitzonderlijk stukje. Vaak is er heel veel opsomming van: oh, toen was er die koning en die was slecht, en toen was er die koning en die was slecht. Dat is een beetje de repeterende refrein in deze boeken. Maar wat gebeurde er nou? Dus we weten niet zo heel veel wat er nou precies is, maar we proberen toch er een beetje achter te komen uit wat er gezegd is. Elia die snelde naar de hoofdstad. Dat is eigenlijk de stad waar hij al die tijd niet is geweest. Misschien even wat boodschappen voor Agab. Maar hij is daar, dat was levensgevaarlijk. Er stond nog steeds echt een flinke prijs op zijn hoofd. Hij snelde naar die hoofdstad. En hij was er eerder. En wat ziet hij daar? Het volk heeft gezegd: Yahweh is onze God. Maar komen ze in opstand? Gaat het volk Izebel het land uitgooien? Met pek en veren de stad uitdragen? Zijn er protestborden van: wij willen Yahweh, wij willen Yahweh, weg met Baal? En er gebeurt niks. En dan hoort hij dat. Het volk reageert helemaal niet. En dan hoort hij dat er een prijs op zijn hoofd staat, dat hij vermoord zou worden. En dan knapt er iets in, lijkt het. Hij is de weg kwijt. Wanneer je worstelt, hij bidt zelfs als hij gevlucht is en als hij zijn knecht heeft weggestuurd. Ja, hij was geen rijke man. Waarom heeft Elia een knecht? Niet omdat hij rijk was. Maar het was een profetenknecht. En een profeet had een knecht. Maar hij stuurt zijn knecht weg alsof hij ook zijn bediening eraan geeft. Die stopt, wil stoppen. En dan gaat hij liggen en hij bidt aan God om te mogen sterven. Hij is wel zo vertrouwd met God dat hij weet dat hij niet zichzelf moet doden. En er zijn mensen die daarmee worstelen. Ook christenen kunnen worstelen met: kan ik het nog wel aan? En als je daarmee worstelt, moet je niet doen als Elia. Moet je niet terugtrekken, moet je niet isoleren. Moet je juist verbinding zoeken, moet je contact maken met mensen. Moet je het erover hebben. Dat is echt heel belangrijk. Als je zoiets hebt, als je zo voelt, als je depressief bent, is de neiging om weg te kruipen in een hoekje, net als een gewond dier. Ja, als een gewonde, wie heeft er wel eens een poes gezien die gewond is? Nou, die kruipt in een verre hoekje. En als je hem wil aaien, wat doet hij dan? En zo is het ook die neiging als je depressief bent. Dan trek je je terug. En dan wil je eigenlijk niemand horen, niemand zien. En dat is niet goed. Moet juist de andere kant op. En het gebed van Elia wordt niet verhoord. Hij sterft niet. Sterker nog, heel bijzonder, dit gebed is nooit verhoord. Elia is niet gestorven. Hij is opgenomen naar de hemel. Vanmorgen voor de dienst hebben we ook wel gebeden, ook om opgenomen te mogen worden. Als je zo'n beetje de tijd om je heen ziet, zijn we ook soms een beetje somber. En dan zien we daar wel naar uit. En toch hebben we nog een opdracht hier hoor. Maar doe niet zoals Elia doet als je dat overkomt. Maar wat doet God? God in zijn wijsheid laat een paar dingen zien hier. En het is echt heel bijzonder om goed bij stil te staan. God zendt een engel. En die engel die zegt niet, vrees niet. Of ik breng u een blijde boodschap. Of bekeert u. Of wil je erover praten. Maar wat doet God wel? God kookt. God is als het ware de kok. En Elia die ziet dat er brood op kolen ligt. En er is drinken, er is water. En er wordt aangeraakt. Als menig christen zou misschien zijn rijtje afgaan. Zo heb je wel gebeden. Heb je je zonde wel beleden? Heb je wel de belofte van God geclaimd? Heb je de duivel wel weerstaan? Heb je wel gedankt? Maar dat doet God niet. In zijn wijsheid gaat hij eerst voor de lichamelijke behoeften van Elia zorgen. Elia is moe. Hij mag slapen. Elia krijgt eten en drinken. Maar ook zijn relationele behoeften. Hij wordt aangeraakt. Hoeveel mensen die zich ontzettend eenzaam voelen, hebben niet behoefte om gewoon dat iemand aanraakt. Een hand geeft. Hand op je schouder. God doet dat. Door zijn engel. En niet alleen die behoefte, maar ook de emotionele behoefte van Elia. Want God luistert naar hem. Hij zegt niet veel. Maar in verschillende stukjes zie je dat Elia het toch vertelt. En God luistert. Het duurt heel lang voordat God echt iets gaat zeggen. En hij zorgt voor de geestelijke behoeften van Elia. Elia moet op pad. Hij moet op pad. Hij is de weg kwijt. Hij weet niet meer wat God van hem wil. Hij is zijn bediening kwijt. Hij is echt helemaal van slag. Geestelijk ook. En hij wordt op weg gezet naar de berg Gods. Daar gaan we zo bij stilstaan. De prachtige wijsheid van God is hier te zien in dat hij zowel zorgt voor niet alleen het geestelijke, maar het geheel. Lichamelijk, emotioneel, relationeel. Alles wordt hier door God heel teder en zorgzaam aan Elia gegeven. Is geen enkel verwijt. Ik weet niet hoe dat met u en mij is. Nou, met mij weet ik het wel. Ik ben nogal snel dat ik, in ieder geval in mijn hoofd, ik weet het meestal wel terug te pakken, maar ik denk, ik oordeel nog wel eens hoor. Dat je denkt, doe nou! Dan lezen we verder. Dat staat in vanaf vers 9. Hij ging daar een grot in. En in de Naardense vertaling staat bijvoorbeeld spelonk. Het is een wat algemener woord voor grot of holte in het Grieks of Hebreeuws. Dat heeft een belang. Kom ik straks op terug. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergegooid, uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Hij zei: ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij in een grote sterke wind die bergen spleet en rotsen stuk bracht. Gaan voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging, in de ingang van de grot bleef staan en zie, de stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. En de Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning van Syrië. U moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Sarfat, uit Abel-Mehoa, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie het zwaard van Hazael ontkomt. Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En alle die de mond van hem niet gekust heeft. Tot zover. Elia gaat in die grot, spelonk, holte, op dezelfde berg waar Mozes gesproken heeft met God. Waar Mozes vroeg of hij zijn glorie mocht zien. Mozes wilde weten wie God werkelijk was. En hem zien. Wie bent u? Was de vraag van Mozes. Elia heeft die vraag niet gesteld, maar God neemt hem als het ware mee om hem te ontmoeten. Hij draagt hem op. Ga daar staan en dan zul je mijn aangezicht zien. En dan vraagt God dat aan hem. Zo van: wat doe jij hier? Nee. God weet het al. Hij hoeft het niet te vragen. Als God een vraag stelt, dan stelt hij dat om ons iets duidelijk te maken. Niet omdat hij iets moet weten, maar om ons iets duidelijk te maken. En wat wil hij eigenlijk, waar gaat het om? Wat wil God duidelijk maken aan Elia? Dat, als je luistert naar het antwoord van Elia, dan komt zijn denken aan het licht. Hij heeft zo ontzettend zijn best gedaan. En God antwoordde glorieus. Maar ik kan me zo voorstellen dat Elia ook verwachtte een groot resultaat. Elia had een plan in zijn hoofd. En nu paste God wat er gebeurde en God paste niet in zijn plan. En als je zo teleurgesteld in God... Komt dat bekend voor? Dat wij een plan hebben, dat we denken, oh, God gaat dit en dat doen. En dan zijn we zo teleurgesteld als het niet gebeurt. Want het moest toch eigenlijk wel? Moet je zien wat hij allemaal gedaan heeft. Wat hij allemaal geleden heeft, Elia. En het was ook een geweldig resultaat wat er kwam. Hij hoefde maar één eenvoudig gebed. En in de theaterwereld, on cue zeggen ze dan. Van, nou, op het moment, poof, vuur uit de hemel. Hij snapte niks van. Maar dat zou zomaar kunnen. Dat het in zijn verwachting zat, in zijn plan, hoe hij naar zijn plan keek. Het tweede, wat niet vergeten, hij denkt dat hij alleen over is. Nou, als je in hoofdstuk 18 leest, of staat het in 17, dat weet ik niet precies, dan ziet hij dat er nog 100 profeten beschermd zijn. Die zijn door iemand in groepen van 50 in een grot verborgen, grotten verborgen. En die hebben het eten en het drinken gehad. Dat wist hij. Maar hij zegt, ik ben er alleen voor. Ik sta er alleen voor. Hij was een solist eigenlijk. Jullie, komt mij ook wel bekend voor solist zijn. Maar, ja. En zo denkt hij. Alleen. Wat kan Elia leren van zijn eigen antwoord? Hij was te optimistisch over zijn eigen plan. Hij zag het veel grotere plan van God niet. En hij dacht te klein over God. En hij was te pessimistisch. Hij dacht dat hij alleen over was. En hij had dus kunnen weten dat er nog 100 ook waren. Minstens. Hij keek veel te veel naar wat voor ogen was. En God stelt hem gerust. Dat zie je in het laatste vers wat we gelezen hebben. Er waren nog 7000 mensen over die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen en niet hadden gekust. God heeft hem niet teleurgesteld. Het is zijn eigen plan, zijn eigen verwachtingen hebben hem teleurgesteld. God is zo anders dan wij. Het is zo belangrijk dat we beseffen dat wij mensen zijn en God God is. We stellen God vaak, en dat is ook goed ook, via de Heer Jezus, die wij als mensen hebben mogen kennen. Hè, via de verhalen en de geschriften hier op aarde. Maar God is zo anders. Zo veel groter. Gods plan, en dat lezen we dan wat de opdracht is. Hè? Wat, hij moet Hazaliel, moet hij gaan als koning inzegenen, zeg maar. Nou, dat is een heidense koning. Van Elia, die was vooral gericht op Israël. En dat zien we bij Jona ook. Die heeft helemaal geen zin om Nineveh te bekeren en zo. Gods plan is veel groter. Dan zegt God, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heer. En er komt een orkaan voorbij en er komt een aardbeving en er komt een vuur. En God is daar niet in. En Elia gaat ook niet naar buiten. Hij blijft veilig achter de rots. Die orkaan die valt, die breekt die rots stukken af. En dat vuur dat komt op die rots terecht. En die aardbeving, die kan wijselijk die rots doen afbrokkelen. En Elia is veilig, achter de rots. Het oordeel, want zo kan God zich ook laten zien, in de vorm van oordeel heeft hij ook gedaan, verschillende keren. Zoek dat maar na, met vuur, met aardbevingen. Met grote wind kan God zich ook laten zien, alleen al... Op de eerste Pinksterdag was er een wind bijvoorbeeld. Maar hier laat God zijn macht en majesteit zijn. Zijn ontzagwekkend oordeel. Dat is ook God. Alleen Elia is veilig achter de rots. Wij zijn ook veilig achter de rots. Want de Heer Jezus heeft voor ons de klappen opgevangen. Hij is aan het kruis gegaan voor alles wat wij fout doen... Waar we in tekort schieten. Waardoor we niet bij God zouden mogen komen. Hij is degene, hij is de rots waar wij achter kunnen schuilen. Net als Elia hier schuilt en veilig is. En doordat de rots die klappen opvangt, komt er ruimte. Kan God zich ook laten zien in die koele, zachte stilte. Die fluistering, zoals in andere vertalen. Die zachte fluistering. Of zoals het hier staat. Het zuizen of de stem, zoals het in de Naardense vertaling staat, van een zachte stilte. Doordat de Heer Jezus het oordeel voor ons gedragen heeft en wij in hem schuilen, kan de Heilige Geest in ons werken met een zachte stem. Een stille stem. Daarom kunnen wij hem ontmoeten in de volle genade. Omdat het oordeel is afgewend. En kan Elia nu God ontmoeten. Omdat de boodschap overgebracht is dat de rots het opvangt. En kan hij die zachte stem, die zachte stilte horen. Het is overigens geen toeval dat twee mannen die daar in die rots, op die berg, de Heere God in glorie hebben mogen zien. Of ontmoeten, dat die, zoals we kunnen lezen in Lucas 9, op de berg verschijnen. Waar de Heer Jezus in zijn heerlijkheid te zien is, in zijn glorie te zien is voor de discipelen. En dan komt Mozes en Elia, die komen daarbij. Heel bijzonder toch? Maar voor ons is het belangrijk dat het evangelie, dat we heel goed beseffen dat het evangelie ontzagwekkend is. Het gaat aan de ene kant om een ontzagwekkend oordeel en aan de andere kant om een ontzagwekkende genade. En wij zijn geneigd om daar verkeerd over na te denken, in de zin dat we eigenlijk zondigen, dat we niet willen beseffen dat we zondiger zijn dan we eigenlijk zijn. Dat willen we eigenlijk niet geloven. De ernst, net als Elia, de ernst van de zonde in het volk, dacht hij te licht over. Het zat veel dieper. En we ontvangen meer genade dan we durven hopen. Dat zijn die twee kanten, de twee extremen. En die moeten we bij elkaar zien te houden. We zijn zondiger dan we eigenlijk willen toegeven. En we hebben meer genade dan we eigenlijk durven hopen. Wat wil God met deze ontmoeting tegen Elia zeggen? Ik denk, de harten van mensen veranderen niet, en jou en mijn hart ook niet, door spectaculaire wonderen of angstaanjagende oordelen. Maar de harten van jou en mij veranderen door Gods genade. Door mijn stem, zegt de Heer, in de zachte stilte. Door mijn stem, door mijn woord. Als je op zoek bent naar God, ga niet zoeken in de pracht van de natuur. Daar zie je iets van God. Maar ook niet in mystieke ervaringen. En misschien ervaar je iets van God. Maar je leert hem pas persoonlijk kennen, niet door wonderen, maar door zijn woord. Wat zachtjes uitgelegd wordt door de Heilige Geest als je hem zoekt. Als je in de stilte gaat. Luister naar wat God persoonlijk tot jou wil zeggen door zijn woord. Je mag de volgende slide laten zien. Ja. Elia is een voorbeeld voor ons in zijn toewijding, zijn energie, zijn activiteit. En ook een voorbeeld in zijn menselijkheid. Zelfs de grootste profeet mag leren zijn eigen plannen en verwachtingen los te laten en te groeien in de persoonlijke relatie met God. Hem persoonlijk beter te leren kennen. En dat is voor ons door Gods geest te vinden in de zachte stem van zijn woord en het begrijpen van de Heer Jezus. We zagen de wijsheid van God in hoe hij zorgt voor zowel de lichamelijke, emotionele, relationele behoeften en de geestelijke behoeften. Dat is zo'n prachtig, als je op zoek bent naar wie is nou de ware God, dan hoop ik dat je dat gaat ontdekken, dat al die andere goden dat juist niet hebben. Die hebben niet die wijsheid. Het is of het een, of het ander, maar niet die complete zorg voor de hele mens. En wij denken te klein over de impact van de zonde en te groot over onze eigen acties en plannen. En we denken anderzijds te groot over onze problemen en te klein over Gods plannen en genade. Schuil in de rots. In de persoonlijke band met de Heer Jezus Christus. Amen.